Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Geraardsbergen. En ja, we hoorden vorige keer al waarvoor Geraardsbergen zoal gekend is. Wij gaan het verder ontdekken in onze tocht die we samen ondernemen. Een vorige keer hielden wij halt in het voormalige Onze Lieve Vrouw Hospitaal, een zeer indrukwekkend gebouw in Geraardsbergen, waar vandaag de dag de Kunstacademie gevestigd is. En zoals u vorige keer ook kon horen, bent u steeds welkom om langs te komen op de eerste zaterdag van de maand, want dan worden er gratis concerten gehouden in de mooie kloosterkerk. In de hospitaalkerk van dus dit voormalige Onze Lieve Vrouw Hospitaal. Laten we opnieuw de rugzak opnemen. We gaan verder richting het noorden van de stad. Via de wegvoeringsstraat komen wij zo terecht in de Karmelietenstraat. En dan zou u denken, dan begeven wij ons in de richting van een Karmelietenklooster, maar dat is niet helemaal juist. We ontdekken het zo meteen, want wij zijn onderweg naar het hoofdklooster van de Jozefieten.
Un bleu gardien de la sainte famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi, Marie. L'aurore du salut, nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh, veille sur nous et conduis-nous à lui.
Zo, we zijn aangekomen aan het hoofdklooster dus van de Jozefieten en we zien hier de prachtige Sint-Jozefskerk voor ons. Een congregatie die toegewijd is aan het onderwijs en onder de beschermende mantel staat patronage van dus de heilige Jozef, de zeer zuivere bruidegom van de heilige maagd Maria. En het is ook trouwens in deze kerk dat de stichter van onder meer de Jozefieten, want hij heeft niet enkel de Jozefieten gesticht, dat gaan we zo meteen ontdekken, ligt dus hier begraven. En we gaan zo meteen ook naar zijn graf naderen, om heel in het bijzonder te bidden voor de jeugd, voor de schoolgaande jeugd, in het bijzonder ook voor de kinderen, voor een ieder die op de schoolbanken zit. Want dat was werkelijk voor deze stichter in het centrum van zijn spiritualiteit, in het centrum van zijn roeping. En dan heb ik het over Constant Guillaume van Krombrugge. En deze wordt geboren hier in Geraardsbergen op 14 oktober 1789. En zijn vader, Guilain François, en zijn moeder, Cécile Joseph Spitaals, behoren tot de bourgeoisie. En in die tijd, wanneer je behoorde tot de bourgeoisie, was er toch wel een gehechtheid aan het katholieke geloof en aan de katholieke kerk. In die zin kreeg hij dus zijn eerste opvoeding binnen de familiale kring. Daar leerde hij reeds vroeg God en de naaste te beminnen, in het bijzonder de armen, de ongelukkigen en de kinderen. Op amper 10-jarige leeftijd gaf hij reeds catechismusonderricht aan arme kinderen uit de buurt en moedigde hij de besten onder hen aan door middel van kleine beloningen die hij kocht van zijn eigen spaarcentjes. Op 15 augustus 1802, na zijn eerste communie, wordt Constant naar het hermitage van Wilour bij Aat gestuurd, waar hij een jaar verbleef voordat hij 2 jaar doorbracht op het pensionaat van Wolf in Gent. In oktober 1805 vervolgens werd hij naar het Collège Saint-Acheul in Amiens in Frankrijk gestuurd. Dit instituut stond onder de leiding van Les Pères de la Foi, die er onderwijs gaven dat niet gericht was op de handel, zoals de jonge man had gehoopt, maar eerder op de klassieke studies, en vooral het Latijn. Hij dacht echter dat Latijn geen enkel nut zou hebben voor zijn toekomst in de zakenwereld. Hij zag het al helemaal voor hem. Nochtans werd hij op aanraden van de rector van de school toevertrouwd aan een eerbiedwaardige priester, eerwaarde heer Cellier, die zijn best deed hem te motiveren om zich toe te leggen op de studie van het Latijn. Het is ook deze priester die hem zal helpen zijn roeping te ontdekken. Weet ge, zei hij op een dag, of God u wel roept in de wereld? Hebt ge ooit gebeden om uw roeping te leren kennen? Het was de maand maart, slechts enkele dagen voor het feest van de heilige Jozef. En men kwam overeen dat Constant een noveen tot de heilige Jozef zou bidden om Gods wil over hem te ontdekken. Op 19 maart, de laatste dag van de noveen, was het beslist. Ik heb goed tot Sint-Jozef gebeden, zei hij, en ik heb echt nagedacht, het laten rijpen. Ik wil de geestelijke staat omarmen. En vanaf dat moment zal hij zich met grote ijver toeleggen op de klassieke studies. De jaren op school verliepen rustig, vruchtbaar en stichtend. De jonge van Krombrugge was er getuige van de grote priesterlijke deugden van zijn leermeesters. Hij leerde er de kunst om de jeugd te onderwijzen en op te voeden, terwijl hij toen al het belang inzag van het katholieke onderwijs en de katholieke opvoeding en wat deze tot bij de jeugd te brengen had. Nu, gezien hij duidelijkheid had gekregen over zijn roeping en de beslissing daarin op het feest van de heilige Jozef, ontwikkelde hij een bijzonder grote devotie voor deze heilige. Hij zal Sint Jozef aanspreken in al zijn noden en moeilijkheden en met iedere intentie tot bij deze grote heilige naderen. Ieder jaar bereidde hij zich op 19 maart voor door een verdubbeling van zijn godsvrucht. Deze devotie tot de heilige Jozef zou zich later op een bijzondere wijze uitdrukken in de namen van de religieuze families die hij stichtte. De Jozefieten, de zusters van Maria en Jozef, de zusters van Sint Jozef en de dochters van Maria en Jozef. Nadat hij zijn humaniora had voltooid, trad de jonge Constant van Krombrugge in september 1810 het seminarie van Gent binnen. Hij ontving achtereenvolgens de tonsuur op 24 december 1810, de lagere wijdingen op 19 mei 1811 en het subdiaconaat 3 dagen later, en dat in het bisschoppelijk paleis van Monseigneur de Broglie, de bisschop van Gent. Daar deze bisschop door Napoleon I tot ballingschap was gedwongen, omdat hij de vrijheid van de kerk verdedigd had tegen het keizerlijke despotisme, ontving Constant het diaconaat op 21 december 1811 te Namen, uit de handen van Monseigneur Pisani de la Gode. Trouwens, even tussendoor, we zijn deze Pisani de la Gode reeds tegengekomen toen we, u herinnert zich dat misschien nog, Namen hebben bezocht en wij meer te weten kwamen over de heilige Julie Billard. Ten slotte werd Constant tot priester gewijd op 18 september 1812 te Brussel, in de kapel van Monseigneur van de Velde de Meloy, de voormalige bisschop van Roermond. Hij celebreerde zijn eerste heilige mis te Mechelen op 21 september in de kapel van de Zusters van Liefde, in aanwezigheid van zijn oom, eerwaarde heer Houlieu, vicaris-generaal, aartspriester en directeur van het seminarie van Mechelen. 2 maanden na zijn priesterwijding werd abbé van Krombrugge benoemd tot onderpastoor in Moeskroen. Maar na 2 jaar was zijn gezondheid zo verzwakt dat hij van de eerste plaats diende te worden weggehaald en onderpastoor werd in Heusden, klein dorpje bij Gent. Reeds in zijn eerste jaren van bediening toonde hij waar zijn priesterhart naar uitging. Hij had een groot hart voor de kinderen en de jeugd en hield ook van alle verlatenen, armen, gemarginaliseerden. Want zij waren diegenen die Jezus het meest beminde en de zijnen noemde. Bovenal hield eerwaarde heer Constant van Krombrugge van Jezus Christus en de kerk. En die liefde was de bron van al het andere. Daarin lag het ware geheim van zijn leven. En hij streefde er onophoudelijk naar om een innerlijk leven te leiden, om de weg naar heiligheid te bewandelen, om zo de goede geur van Christus te verspreiden en daardoor anderen tot heiligheid uit te nodigen. Hij had een bijzondere devotie tot het heilig hart van Jezus en trachtte deze devotie te verbreiden zodra de kerk na de val van het keizerrijk opnieuw kon ademhalen. Een van de taken die de kerk zich toen stelde was de zorg voor de jeugd, en vooral door middel van onderwijs. Zo was het via de school dat Monseigneur de Broglie, teruggekeerd uit ballingschap, de hervorming begon. Op 8 september 1814 riep hij de jonge onderpastoor van Heusden naar zijn bisschoppelijk paleis en droeg hem de leiding van het college van Aalst op, dat het gemeentebestuur na de val van Napoleon haastig aan de geestelijkheid had teruggegeven. Gezien het gewicht van deze verantwoordelijkheid aarzelde abbé van Krombrugge, maar de bisschop drong aan en de priester gehoorzaamde. Op 2 oktober gingen de lessen van start en het college van Aalst verwierf al snel een uitstekende reputatie. De zonen van gegoede families stroomden toe. Het was niet alleen een huis van onderwijs, maar vooral een huis van opvoeding. Men vormde er mensen, christenen en soms grote figuren, maar altijd grote christenen. Al spoedig achtte de nieuwe overste het nodig een tweede huis te openen, waar de prijs om er toegang toe te krijgen lager was en dus toegankelijker voor kinderen van eenvoudige komaf. Ook deze instelling stond waardig naast de eerste, maar dat duurde niet zo lang. Van 1814 tot 1830 stond Vlaanderen namelijk onder het gezag van de Nederlandse koning Willem, die alle macht in eigen handen wilde houden, vooral wat betreft het onderwijs en dat in alle niveaus. Het College van Aalst werd in 1825 samen met alle andere katholieke scholen gesloten. Vanaf dat moment werd het onderwijs op alle niveaus een monopolie van de staat. In 1830 echter bevrijdde België zich van de vreemde overheersing en gaf het zichzelf een grondwet door middel van een nationaal congres in Brussel. U herinnert zich misschien nog onze tocht die we maakten door Brussel wanneer we daar in het Warandepark stonden vlak voor het Koninklijke Paleis. Eerwaarde heer Constant van Krombrugge, verkozen tot lid van het congres, speelde een belangrijke, ja zelfs beslissende rol in de kwestie van de vrijheid van onderwijs, een van de grote thema's van dat moment. Die vrijheid, opgenomen in het hart van de Belgische grondwet, wilde hij volledig, zonder beperkingen of preventieve maatregelen. De vruchten van deze overwinning bleven niet uit, want overal werden katholieke instellingen heropend en vermenigvuldigden ze dankzij zijn inzet. Het is dankzij zijn invloed dat het vroegere College van Aalst opnieuw werd overgenomen door de Jezuïeten. Deze grote verdediger van de vrijheid van onderwijs had reeds in 1830 meerdere religieuze instituten opgericht, die zich toelegden op de opvoeding van de jeugd. Reeds als directeur van het College van Aalst had abbé van Krombrugge het plan opgevat om ook meisjes de voordelen van de christelijke opvoeding te bieden. Om dit te verwezenlijken riep hij de hulp in van twee of drie jonge vrouwen die in zijn instelling werkten, waar ze het linnen verzorgden en de zieken verpleegden. Met hen en met een inwoonster van Aalst, mevrouw de Brand, opende hij op 6 maart 1817 naast het college een kantwerkschool. Met dit kleine groepje was een nieuwe religieuze familie geboren, de dochters van Maria en Jozef. Hun tijd werd verdeeld tussen vrome oefeningen en het onderwijzen van de armen. Ze leerden de kinderen de catechismus, brachten hen dagelijks naar de heilige mis en lieten hen tijdens het werk de rozenkrans bidden. In 1838 zal eerwaarde heer van Krombrugge het instituut van de dochters van Maria en Jozef in twee afzonderlijke takken verdelen. Eentje kreeg de naam Dames van Maria, de andere die van Zusters van Sint Jozef. Maar reeds in 1818 was er een derde tak, de Zusters van Maria en Jozef, ontstaan in Gerardsbergen, zijn geboortestad waar wij ons vandaag bevinden. De Josephieten, de enige mannelijke congregatie die eerwaarde heer van Krombrugge stichtte, hadden een nederig begin, dat doet denken aan Nazareth. Terwijl hij als onderpastoor in Heusden werkte, had hij er een jonge man leren kennen, de heer Van den Bossche, van eenvoudige afkomst, maar vroom en nederig. Eerwaarde heer van Krombrugge sprak vaak met hem over de devotie tot het Heilig Hart. En hij nam hem mee naar het college van Aalst en liet hem daar enkele studies volgen. De jonge man was 30 jaar oud en sprak vlot zijn moedertaal. De directeur van Aalst dacht eraan hem een groep arme kinderen toe te vertrouwen. En eerwaarde heer van Krombrugge stelde enkele regels op die later de grondslag zouden vormen van de constitutie van de Jozefieten. De gemeenschap van de Jozefieten werd te Gerardsbergen geopend op 1 mei 1818, in een huis dat Jeruzalem werd genoemd. Maar dat jaar was echter een droevig jaar, getekend door zeer zware armoede. De arme kinderen leden honger. Door hen het weven te leren, gaven de Jozefieten hun brood om te eten, maar ook onderricht in de christelijke leer. Omdat het aantal kinderen al snel toenam, werd op 2 november een deel van het voormalige Karmelietenklooster voor hen gehuurd. Het jaar daarop gaf de stichter de gemeenschap een religieuze constitutie en legden de eerste Jozefieten hun geloften af. In 1819 was dat. Naast de gratische school werd een betalende school opgericht. In werkelijkheid was het schoolgeld zeer laag en onderhield eerwaarde heer van Krombrugge met zijn eigen middelen 20 leerlingen, terwijl vrome personen dan voor 10 andere kinderen betaalden. De kinderen werden gehuisvest, gevoed, gekleed en onderwezen in lezen, schrijven, rekenen en leerden een ambacht. De stichter reikte ook prijzen uit, en deze prijsuitreiking werd bijgewoond door geestelijkheid en notabelen. Het werk werd zeer gewaardeerd. Men voelde instinctief dat wie de jeugd redt, de toekomst redt. De kleine stichting zou echter al snel moeilijke tijden beleven. Op bevel van de overheid liet de commissaris van Gerardsbergen het externaat van de Jozefieten sluiten, omdat deze congregatie niet officieel erkend was. De stichter probeerde echter erkenning te verkrijgen. In 1823 droegen de religieuzen voor het eerst hun habijt. En dat wekte verbazing, want soutane en habijt waren lang verboden geweest. En in datzelfde jaar kwam de koning naar Gerardsbergen. De leerlingen en religieuzen maakten deel uit van de stoet. En bij zijn vertrek sprak de koning de Jozefieten toe en getuigde zijn waardering. Maar de congregatie werd niet erkend. Enkele maanden later behaalde een van de religieuzen een regeringsdiploma, zodat hij althans zonder overtreding onderwijs kon geven. In 1826 beval de overheid de Jozefieten hun kerk te sluiten. En begin 1827 werden alle religieuzen en novicen, die sinds 1825 waren toegelaten, verplicht de gemeenschap te verlaten. En in 1829 werd de militiewet toegepast en werden 2 religieuzen opgeroepen voor dienst. In 1830 echter veranderde de situatie. De Belgen bevrijden zich en het Nationaal Congres, dat werd samengeroepen om België een grondwet te geven, schreef de vrijheid van onderwijs in het hart van de grondwet, zoals we daarnet al konden vernemen. En de Jozefieten namen sindsdien openlijk een steeds grotere plaats in de opvoeding van kinderen en jongeren. Monseigneur Van de Velde, bisschop van Gent, keurde de constitutie goed. Pater van den Bosse werd hun eerste algemene overste en van alle kanten vroeg men hen scholen en colleges te leiden. Het eerste doel van het instituut, onderwijs aan de arme kinderen, breidde zich geleidelijk uit naar meer gegoede lagen van de samenleving. In Geraardsbergen, waar het moederhuis en de zetel van de algemene overste gevestigd waren, organiseerde men volledige beroepsstudies volgens de staatsprogramma's en werd er een middelbare landbouwschool aan toegevoegd. Het huis van Melle, dat dateert uit 1837, was een oude priorij van de reguliere kanunniken van de Orde van Sint Augustinus, gesticht in 1431. Deze kanunniken hadden er een tijdje, halverwege de 17e eeuw, een college, waar humaniora en wetenschappen werden onderwezen. Gesloten onder keizer Jozef II, werd het huis van Melle in 1789 opnieuw opengesteld voor onderwijs. En in 1807 kwam het onder leiding van Joseph Deschamps. En in 1823 werd deze opgevolgd door de heer van Wimmelbeek. En deze was de zwager, de schoonbroer van eerwaarde heer van Krombrugge. Zodoende zal deze van Wimmelbeek in 1837 het instituut overdragen aan de Jozefieten. Deze organiseerden er voor het eerst ter wereld volledig commercieel onderwijs. Boekhouding, talen, recht, handelskennis, wetenschappen, werkelijk alles werd er onderwezen. Het programma was van bij het begin datgene dat later in alle hogere handelsscholen zou worden ingevoerd. Voor de cursus koopwaren beschikte de leraar over een prachtig en rijk museum. Naast dit handels- en industrieel museum, steeds uiterst nauwkeurig bijgehouden, richtte men te Melle door de jaren heen musea in voor geologie, paleontologie, mineralogie en etnografie. De Hogere Handelsschool van Melle kon het officiële diploma van licentiaat in de handelswetenschappen uitreiken, bovenop de reeds lang bestaande volledige humaniora. In 1850 stichtte men in Melle eveneens een nijverheidsschool met een middelbare en hogere afdeling. Jongeren die de industrie in wilden en geen universitaire studies wilden volgen, konden er het diploma van licentiaat in de industriële wetenschappen behalen. En te Leuven vestigden de Jozefieten zich in het college van de heilige drievuldigheid, gesticht door de oude universiteit in 1657, waar zij vanaf 1842 humaniora en beroepsonderwijs organiseerden. Na de sluiting van het college van Aalst ging eerwaarde heer van Krombrugge te Gent wonen. En daar wijdde hij zich volledig aan zijn religieuze gemeenschappen, waarbij hij zich vooral bezighield met hun geestelijke leiding. Hij was ook biechtvader in verschillende religieuze huizen in Gent. In 1829 zal de nieuwe bisschop van Gent, Monseigneur van de Velde, hem benoemen tot erekanoniek, lid van de bisschoppelijke raad en zijn vertrouwelijke raadgever. Vervolgens verheft hij hem tot examinator, tot titulair kanoniek en vervolgens tot grootkanselier. Ten slotte benoemde zijn opvolger, Monseigneur Delebecq, hem in 1863 tot aartsdiaken en deken van het kapittel van de kathedraal.
Thank you.
Tijdens een processie in de omgeving van Gent in 1858, onder verzengende hitte, liep de kanunnik, die weigerde zich te bedekken in aanwezigheid van het heilig sacrament, een zonnesteek op. En vanaf dan leed hij vaak aan neuralgische pijnen, vooral 's nachts. Geleidelijk trokken de zenuwkrampen zijn mond scheef, zodat de maaltijden voor hem een moeilijke en pijnlijke oefening werden. Uiteindelijk kon hij nog maar heel af en toe de heilige mis celebreren, en gedurende het laatste jaar van zijn leven helemaal niet meer. Het was een van de zusters van Gerardsbergen die hem verzorgde en een Jozefiet vervulde de taak van secretaris. Want ondanks zijn zwakheid bleef hij zorgen voor de congregaties, briefwisselen met de oversten en zich bekommeren om al zijn geestelijke kinderen. Ja, hij wilde sterven al werkende. Op woensdag 29 november 1865, traditioneel een dag toegewijd aan de heilige Jozef, ontving hij alle sacramenten die de kerk haar stervende kinderen toedient. De bisschop, het volledige kapittel en de gehele familie van Krombrugge waren aanwezig bij de toediening van het heilig viaticum. De bediening was moeilijk, omdat een langzame verlamming zijn mond verstijfd had en zijn tanden op elkaar drukte. Hij nam zelf de cibori en ontving de communie eigenhandig. Alle aanwezigen waren tot het diepste ontroerd. En toen alles voltooid was, boog de bisschop zich over de stervende en gaf hem zijn laatste zegen. Ik wist niet, zo zei de priester, dat het zo zoet was te sterven wanneer men iets goeds heeft gedaan in deze wereld. Op 1 december, volledig bij bewustzijn, zou hij het tijdelijke voor het eeuwige inruilen en zijn ziel terugschenken aan de Schepper. Hij had de leeftijd van 76 jaar bereikt, waarvan 59 jaar als priester werd doorgebracht. Zijn doodstrijd was zacht en zonder pijn. De priesters die hem bijstonden, baden nog steeds de gebeden voor de stervenden, hoewel hij toen al overleden was.
In paradiso,
mochten wij dus het leven van kanunnik de Krombrugge wat beter leren kennen. Een toch wel heel indrukwekkende figuur, die zelfs deel heeft uitgemaakt van het Nationaal Congres van Brussel, dat dus diende om de grondwet van België, zeg maar, vorm te geven, en die zo'n sterke ijveraar is geweest van de vrijheid van onderwijs en zich altijd onverdroten heeft ingezet voor de jeugd om hen tot onderwijs te kunnen brengen, in het bijzonder zij die het moeilijk konden betalen, en zowel voor meisjes als voor jongens. Stichter van verschillende congregaties, een leven van een priester die in geur van heiligheid is overleden en die we op deze wijze beter mochten leren kennen. Nu, het is tijd voor ons om kennis te maken met een van die Jozefieten die hier nog woont, namelijk Père François Mbiangandu. Hij is afkomstig uit Congo, maar hij woont hier sinds enige tijd al in België en is onder meer rector van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Oudenberg. Jawel, de eindbestemming van onze pelgrimstocht. We gaan kort met hem in gesprek over zijn leven als Jozefiet. En wanneer wij langs Gerardsbergen gaan en even kijken naar de kaart van de stad, dan valt het op dat hier een aantal religieuze families hun thuis hebben gekend, waaronder dus ook de Karmelitessen, die hebben het al over gehad, de Benedictinessen hebben we ook al tegengekomen, de Zwartzusters hebben we ondertussen ook al tegengekomen in de geschiedenis van de stad. Maar een andere figuur die hier begraven ligt, dat is de kanunnik van Krombrugge. En hij heeft een congregatie gesticht van Jozefieten. Voor mijzelf ook een congregatie die ik niet helemaal ken, maar Père François, waar ik ondertussen hier gezellig in de zetel mee mag zitten, die gaat ons daar wat meer over vertellen. Père François, merci beaucoup pour le temps que vous voulez donner aux auditeurs de Radio Maria en Belgique. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Ik ben Père François, uit Congo, Kinshasa. Ik ben hier in Gerardsbergen al bijna 18 jaar. Normaal ben ik verantwoordelijk van de kapel van de Oudenberg. Ik heb een tijd gewerkt in de parochie hier in Gerardsbergen, maar nu ben ik op pensioen en ik blijf zorgen voor de kapel.
U zal horen, beste luisteraars, we zullen misschien af en toe wisselen tussen Frans of Nederlands, al naar gelang wat voor u het makkelijkst is, Père François. En natuurlijk heel interessant, want u bent verantwoordelijk voor de kapel waar we uiteindelijk straks naartoe gaan, want dat is een beetje het einddoel van onze tocht vandaag. Kunt u misschien iets vertellen over uw eigen leven, over uw jeugd en vooral ook hoe u uiteindelijk bij de paters Jozefieten bent terechtgekomen?
Comme j'ai dit, je suis originaire du Congo Kinshasa. Et les pères Jozefites étaient missionnaires et sont toujours missionnaires au Congo. Mais je veux dire, les missionnaires belges ont commencé la mission au Congo en 1929. Le but était de fonder des écoles au Congo, donc de s'occuper de la jeunesse dans le cadre de l'enseignement. Ensuite, ils ont commencé à faire de l'œuvre missionnaire comme en paroisse, dans les missions. Et moi-même, je suis né à Mweka, qui à l'époque était le centre des missions des pères Jozefites. Comme je suis né à Mweka, où il y avait les pères Jozefites, donc je suis en contact avec les pères Jozefites, je pourrais dire, depuis ma naissance. Donc j'ai étudié chez les pères Jozefites, j'ai fait l'école primaire à Mweka, j'ai fait l'école secondaire au collège Saint-Joseph de Boulongo, qui était l'unique grande école de cette époque-là dans la région. Et donc, à la fin de mes études secondaires, je suis entré au noviciat des pères Jozefites. Et à l'époque, le noviciat se faisait en Belgique. Et donc, je suis venu en Belgique, à Grammont, ici, à Gerardsbergen, où j'ai fait mon noviciat. Et donc, je suis Jozefite depuis une bonne cinquantaine d'années, ou bientôt une soixantaine d'années.
Zoals ik eerder zei, ben ik dus afkomstig uit Congo-Kinshasa. De paters Jozefieten waren en zijn nog steeds missionarissen in Congo. Ik moet erbij vermelden dat de Belgische missionarissen de missie al daar begonnen zijn in 1929. Het doel was om scholen op te richten in Congo en zich al dus te ontfermen over de jeugd. En dat in het bijzonder op het vlak van onderwijs. Vervolgens zijn ze missionair werk beginnen uitvoeren in het kader van een parochie. En ikzelf ben geboren in Mweka, dat in de tijd toen het centrum was van de paters Jozefieten. Zodoende mag ik dus zeggen dat ik eigenlijk al vanaf mijn geboorte in contact sta met de paters Josefieten. Ik heb er gestudeerd. Ik heb mijn lagere school doorlopen in Mueca en mijn middelbaar in het Collège Saint-Joseph van Boulongo, dat toentertijd ook de enige grote school was in de regio. En zo ben ik op het einde van mijn middelbare studies binnengegaan in het noviciaat bij de paters Josefieten. Dat werd toen georganiseerd in België. En dus ben ik naar Gerardsbergen gekomen. Zodoende ben ik nu zowat een goede 50, bijna 60 jaar pater Josefiet. Vervolgens vroeg ik hem: u heeft uw noviciaat gedaan hier in Gerardsbergen. Bent u daarna nog teruggegaan naar Congo of bent u vanaf dan ook hier gebleven?
Na een jaar noviciaat ben ik terug naar Congo. In het noviciaat waren we met vier Congolezen. En al de vier Congolezen zijn we terug naar Congo gegaan, waar we opleiding, filosofie, theologie, en dan ben ik priesgewijd. En daar heb ik ook lang gewerkt als novice meester, als leraar. Enzovoort.
U hebt natuurlijk de Josefieten leren kennen vanuit uw jeugd. U bent daar eigenlijk helemaal in opgegroeid. Is er een specifiek aspect binnen de Josefieten dat u zo sterk heeft aangesproken, dat u besloten hebt om dan bij hen aan te sluiten? Of is er nooit een vraag geweest van uw kant om eventueel naar een andere gemeenschap te gaan?
Les seuls prêtres que je voyais, c'était des pères Josefites.
D'accord.
Je n'avais que des pères Josephites. Dans notre diocèse à l'époque, il n'y avait pas de prêtres diocésains, il n'y avait que des missionnaires Josephites. Donc la voie était pour moi toute tracée. Je voulais devenir prêtre et le seul prêtre que j'ai vu, c'était les Josephites. Comme je m'intéressais aussi, comme jeune, je m'intéressais aussi à la jeunesse, j'aimais bien l'enseignement de la jeunesse et l'éducation de la jeunesse. Et donc, pour moi, la voie était toute tracée pour devenir Josephite.
Ah oui. Mm-hmm.
Après, au cours de ma formation, j'ai vu d'autres formes de vie religieuse, j'ai vu d'autres, d'autres engagements, prêtre diocésain et tout ça. Mais j'ai choisi dès le départ de devenir Josephite.
De enige priesters die ik kende waren paters Josephite. In ons bisdom toen waren er geen diocesane priesters. Enkel missionarissen. Dus voor mij was het snel duidelijk. Ik wilde priester worden en de enige priesters die ik kende waren de Josefieten. En ook omdat ik als jongeling al interesse had in andere jeugd en het onderwijzen van de jeugd, dus voor mij was de weg duidelijk om Josefiet te worden. Na mijn vorming heb ik nog andere vormen van religieuze leven leren kennen en leerde ik ook het diocesaan priesterschap kennen. Maar ik had mijn keuze gemaakt. Als u terugblikt op uw leven, u bent nu op pensioen. U hebt uw leven helemaal ook ingezet voor de jonge mensen die u hebt ontmoet in uw leven. Dat is ook eigen aan jullie spiritualiteit. Als er een moment is dat u bijzonder is bijgebleven, welk moment zou u dan kiezen en waarom?
Un moment précis, comme je vous ai dit, je suis devenu Josephite parce que j'aimais m'occuper de la jeunesse dans le cadre de l'enseignement. Donc, si je peux choisir un moment où j'ai accompli mon vœu de servir, c'était surtout dans le cadre de l'enseignement. Je ne l'ai pas fait beaucoup. J'ai pas fait beaucoup d'enseignement, mais j'étais dans mes premières années, j'aimais bien enseigner. Mm-hmm. Parce que dans la suite, la congrégation m'a donné. J'ai eu la formation pour être enseignant et j'aimais bien faire ça, mais si je dois voir, je peux voir dans l'ensemble, c'est peut-être un tiers de mon travail, de mon apostolat que j'ai. Même pas un tiers. Mais je peux dire que c'est le moment où j'ai été vraiment épanoui. Mais en fait, après, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai été responsable de noviciat, responsable de scolastica, et j'étais supérieur et tout ça. Mais je crois pour moi, c'est surtout mon accomplissement était dans une salle de classe. C'était d'abord de leur présenter la parole de Dieu et les laisser vivre la parole comme ils pouvaient. Donc, que chacun puisse vivre et faire ce qu'il peut à partir de la parole reçue, rien que ça.
Père François, die helaas niet zoveel meer tijd had, die antwoordde nog op die laatste vraag. Een precies moment, wel, ik ben Jozefiet geworden omdat ik mij over de jeugd wou ontfermen, in het onderwijs. En als ik één moment mag kiezen waar ik mijn roeping tot dienen volledig heb kunnen beleven, dan was het toch wel in het kader van het onderwijs, als onderwijzer. In mijn eerste jaren heb ik graag lesgegeven. Ik heb ook de nodige vorming daartoe ontvangen. Maar ik denk dat ik maar een kleine derde van mijn leven, van mijn apostolaat, daarin heb doorgebracht. Maar ik heb nog vele andere dingen mogen doen. Zo ben ik verantwoordelijke geweest voor het noviciaat, voor de opleiding. Ik ben ook overste geweest. Maar voor mij was het volbrengen van mijn opdracht toch in het klaslokaal. Het was in de eerste plaats om het woord van God bij de jeugd te brengen en om het woord van God te doen beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden. Na onze korte ontmoeting kunt u nog luisteren naar het besluit van ons interview.
Père François, je vous remercie de tout cœur pour ce petit interview. C'était une surprise aussi pour vous. Voilà, et je vous souhaite encore une bonne journée et beaucoup de joie dans votre vie.
Ça va, merci.
En op deze mooie tonen uit het vaderland van Père François gaan wij nog even kort naderen tot bij het graf van kanonik de Krombrugge, die zijn hele leven heeft gegeven aan het onderwijzen van de jeugd, als priester en als stichter van de Jozefieten. Heer, wij naderen tot de graftombe van deze priester, die zijn hele leven in uw wijngaard heeft gewerkt en gearbeid, in het bijzonder voor de jeugd. Heer, wij vertrouwen erop dat hij bij u is en willen dan ook bidden op zijn voorspraak voor de schoolgaande jeugd, voor alle jeugd in het bijzonder. Mogen zij steeds goede leraren ontvangen en goed onderwijs, dat zij mogen ontvangen wat nodig is om u te leren kennen en de weg naar heiligheid te bewandelen. Mogen kanunik de Krombrugge ons allen tot voorbeeld zijn. Amen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land. We mochten zo het leven dus van kanonik de Krombrugge beter leren kennen, onder meer de stichter van de Jozefieten. Een volgende keer gaan wij verder op onze route. We gaan nog een bezoek brengen aan de Sint-Bartholomeuskerk, waar dat belangrijke schrijn staat. En zo leren we de processie van Plaisance kennen. Ook andere bezienswaardigheden, zoals het oudste mannekepis en de zwarte kant waarvoor Gerardsbergen bekend staat, als ook de krakelingenstoet en tonnekesbrand, dat is voor een volgende keer om samen te ontdekken. op weg naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Oudenberg en de muur van Gerardsbergen. Van harte dank voor het meewandelen. Graag tot een volgende keer.